Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja, afgelopen. 3 punten voor de Ajax, maar dat is logisch.
Het is zondag 28 januari, een dag na de ruime overwinning uiteindelijk toch van Ajax op bezoek bij Heracles Almelo. Jan Verdonk en ik, Thijs Zwageman, zijn er weer met een nieuwe wedstrijdeditie van de Pantelitsch podcast. Maar Jan, voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, al een beetje bijgekomen van het spektakel van donderdag?
Ja, inmiddels wel, maar het was wel een memorabel weekje, kunnen we toch wel zeggen. Wat is jou het meeste bijgebleven van alles?
Nou, op een gegeven moment is mij helemaal niks meer bijgebleven van de avond. Maar dat was later. Nee, ik vond het echt waanzinnig dat we daar natuurlijk via een artiesteningang naar binnen zijn gekomen. Die rode loper op. Interviews gegeven bij RTL Boulevard en shownieuws. Ja, en wij daar natuurlijk in ons Ajax shirt onder dat pak. Ja, dat was top. Hoe heb jij het ervaren?
Ja, wij hadden het er natuurlijk in de groepsapp van tevoren ook al over. Jij zei ook al dat het is wel iets wat ver van me afstaat. Dat had ik zelf eigenlijk ook wel. Ik had toch ook wel, het is een beetje een feestje van mensen die op de radio toch door muziek heen zitten te praten. Wat ik altijd vervelend vond in de auto, want ik hoorde het liefst altijd gewoon de liedjes. Maar ja, als je daar dan toch bent, dan sta je soms wel eventjes om je heen te kijken van wat is hier allemaal, wat gebeurt er hier allemaal? Waar ben ik in beland? En dat was eigenlijk wel heel erg grappig.
Ja, zeker. Ja, en toch kan ik er wel aan wennen ook, hoor.
Ja, zeker. En, ja, want ik weet niet hoe jij altijd naar van die rode lopers keek vroeger. Ik had toch altijd wel bepaalde vooroordelen erover. Maar als je er dan eenmaal zelf inderdaad bent, dan valt dat nog wel reuze mee. Ik weet niet, hoe keek jij altijd naar rode lopers vroeger?
Ja, nou inderdaad, precies een beetje zo. Het is heel glad natuurlijk. Maar om zelf voor zo'n, een cameraatje of 10, 12 te staan. En dan continu een stukje door te schuiven naar weer andere media. Ja, dat is wel echt een leuke ervaring. En wat ik verder ook wel mooi vond, is dat bijvoorbeeld onze collega's van Moordcast. Er was eigenlijk niet echt een concurrerend gevoel. We gunden het elkaar. En dat is natuurlijk heel politiek correct om te zeggen. Maar ja, rondom dat hele evenement had ik dat gevoel ook wel echt. Dat je wel als gelijke werd benaderd. En misschien door meer mensen in de zaal, echt vanuit het Hilversumse, die af en toe wel raar keken naar wie zijn die gasten met die Ajax-shirts. Maar eigenlijk door andere podcastmakers had ik dat gevoel helemaal niet. Jij wel?
Nee, inderdaad. En er waren volgens mij gewoon hartstikke aardige mensen ertussen. Ja, ik heb nog wel eens dat stukje van Theo Maassen van vroeger in mijn hoofd, die het dan over voorvochtkinderen had. Ik heb heel vaak gedacht van, waar gaan voorvochtkinderen nou werken, weet je wel? En dan kwam ik toch wel vaak een beetje bij de radio terecht of scheidsrechter of zo. Maar ja. En ik denk dat we wel een paar hebben gespot die avond. Maar,
zeker, die lopen er ook absoluut rond. Ja, maar dat vind ik dan ook wel weer grappig.
Ja, mijn dochter wilde de tweede avond, mijn zoontje had het nog niet gezien en die wilde dan nog wel een keer terugkijken. Maar mijn dochter schoot toch lichtelijk in de stress toen ze die presentator zag. Dus toen heb ik hem maar snel uitgezet.
Zo, ik wil zeggen, moeten we het daar nog even over hebben of niet dan?
Nou, ja, ik denk dat hij heel erg zijn best deed. Maar ik vond wel wat is jou qua show het meeste bijgebleven eigenlijk?
Ja, nou ja, ik vond uiteindelijk die Marco Schuitmaker nog wel grappig aan het einde. Van de enge bewaarder.
Dat was inderdaad leuk. Ja.
Van de presentator hoefde je niet te hebben. Bij ongeveer elk grapje viel het stil inderdaad. Dat was behoorlijk pijnlijk. En na afloop ook bijna iedereen op wie ik ben aangesproken die show heeft gezien, die zei ook van, wat was die presentator allemaal aan het doen, joh? Ja, dat hoorden wij in de zaal ook al een beetje natuurlijk.
Ja, en er was natuurlijk ook iemand die echt grapjes ging maken en die dan, ja. Ik denk altijd wel, als je dan 100 kaartjes nog voor je neus nodig hebt, dat vind ik altijd een beetje, ja. Goed, ja, die, ja. Ja. dat niveau was niet Otto. Ik denk dat er in de tv-wereld meer geld omgaat en dat er dan ook betere mensen misschien nog wel daar, ja. daar zijn. Ja,
ja dat zou goed kunnen. Nou ja, uiteindelijk sloten we de avond af in de beruchte G-spot in Hilversum. Ja, iedereen in de hek, hè. Zo'n gekke huis daar nog.
Ja, er zijn natuurlijk veel vragen binnengekomen met hoeveel dames jij bezig bent geweest. Wil je er iets over zeggen, Thijs?
Nee, daar doe ik geen uitspraken over. Maar ik zag de commotie ook op social media, maar ik heb me daar niet verveeld, laat ik het zo zeggen.
Nee, ik vond nog wel dat wij vooraf hadden we een interessante discussie, omdat het toch wel een beetje over het gebrek aan vrouwen ging op dit evenement, ja. zullen we maar ja. zeggen. En ik vroeg jou toen van, zou er al een mannelijke variant zijn van de voetbalvrouw? En hoe gaat dat dan heten? Ik ben toch benieuwd. Hè? Of mensen al daar een leuk woord voor hebben misschien. Drop hem dan misschien eventjes bij de comments. Maar wat zei jij nou ook weer die avond? Was dat iets voor jou? Zou jij een mannelijke variant van de voetbalvrouw kunnen worden?
Nou, misschien over een paar jaar. Op dit moment niet. Maar uiteindelijk, ja, als het nog een beetje door gaat groeien en je gewoon ook lekker in Champions League in volle stadions kan zitten, af en toe een WK'tje mee kan pakken, gewoon vanuit het hotel. Ja, dat zou ik niet te beroerd voor zijn in ieder geval.
Lekker huisman worden en dan podcastjes maken.
Dat, toch? Kunnen wij dit gewoon blijven doen?
Klinkt niet verkeerd, hè?
Op zich niet gek, nee.
Nee.
Nee, maar goed. Echt een memorabele, fantastische avond. Iets minder memorabel en fantastisch was het gisteravond in Almelo, waar Ajax een degelijke overwinning boekte zonder het allerhoogste niveau aan te tikken. Dat gebeurde zonder Bergwijn, Soetelo, die dus nog steeds geblesseerd ontbraken. Akpom gold hetzelfde voor. En Jordan Henderson, die wel zijn werkvergunning inmiddels kreeg, 3 dagen meetrainde, maar nog niet veilig genoeg werd geacht in een samenspraak met de medische staf. Wat vind je ervan dat hij dan op eigen vervoer naar Almelo komt en daar op die tribune zit, dus het bestuur van Ajax en uiteindelijk in de kleedkamer iedereen high fives geeft en complimenteert? Wat zegt dat nu al over zijn rol binnen de ploeg?
Nou ja, het is na zijn komst natuurlijk volledig gegaan over die rol die hij moet gaan vervullen. Dus het zou misschien ook een beetje gek zijn geweest als hij thuis met de voetjes op de bank naar deze ploeg had gekeken. Nee, dan past dit wel in de lijn die is uitgezet wat dat betreft. In de media ook, rond zijn persoon. Ja. En nee, dat doet hij goed, denk ik. Had jij het ook niet een beetje vreemd gevonden als hij helemaal niet mee was gegaan?
Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant denk ik ook van dit wordt natuurlijk door Ajax ook heel bewust zo uitgemolken en dan zo'n kleedkamerfilmpje. Maar ik vind wel vanaf ook het eerste moment echt prachtig om te zien de daadwerkelijke passie die hij voor Ajax heeft. Ook vorige week tegen RKC zat hij op de tribune, zat hij die opkomst te filmen en dan zie je hem toch wel met Ajax-sjaaltje om ook wel zichtbaar genieten van de grootste club die Ajax nog steeds is. Dus wat dat betreft, het feit dat hij zich daar nog zo erg voor kan opladen, mag natuurlijk ook wel gezien de investering die in hem is gedaan. Maar ik denk dat super positief is en ook wel echt hoop geeft naar de toekomst. Van stel je voor als hij hier een paar maanden is en die andere jongens gewoon ook in het veld mee op sleeptouw kan nemen. Ja, denk ik dat er toch nog wel eens mooie dingen kunnen gaan.
Ja,
van Henderson.
Daar hopen we toch wel op, hè? En ik moet zeggen, ik voel me nu een beetje te oud worden langzamerhand voor een naam op een voetbalshirtje. Het vliegt wel als zoete broodjes over de toonbank, hè?
Ja,
zou jij ooit een shirt hebben genomen met een Henderson achterop?
Nee. Kijk, zo'n type is het natuurlijk inderdaad niet. Dan ga je liever kijken naar de iets meer creatieve of attractief, spectaculaire spelers. Ja, dat is hij niet. Maar hij is wel voor iedere ploeg natuurlijk super belangrijk. Dus nee, als ik een speler achterop zou zetten, zou het niet Henderson zijn. Hè?
Nee, daar verbaasde ik me dan lichtelijk over. Maar dat zegt wel wat, denk ik, over het enorme dal waarin we hebben gezeten. Hè? Ik denk dat hij dan gewoon het lichtpuntje is waar mensen zich dan aan vast grijpen.
Ja.
En hebben we voor de hoop op betere tijden. Denk je ook niet dat het vooral verklaart dan?
Zeker. Ja, Ajax is natuurlijk zelden zo diep gezonken als dit seizoen. En dan is hij een soort strohalm. Een lichtpunt in donkere tijden waar je ook aan vast kan grijpen. Dus ik denk dat die hele hype vooral ook daar vandaan komt. In een normaal seizoen of wanneer er nog meer echt sterspelers zoals Tadić Blind van dat kaliber zouden zijn, zou ook het aantrekken van Henderson natuurlijk veel minder opvallen.
Ja.
Maar juist het feit dat Ajax dat dit seizoen voor elkaar heeft kunnen krijgen is natuurlijk ook ontzettend knap.
Dat is zeker knap. En toch nog wel opvallend, hè, dat Van het Schip gisteren toch nog voor een tweede ervaren jongen.
Ja.
Ik vind het, weet je, omdat ik Van het Schip best wel een gentleman vind, dan denk ik, die spreekt zich niet zo snel uit over dit soort dingen, volgens mij, als die mensen daarmee in de problemen brengt. Dus ik ben wel benieuwd hoe concreet zoiets dan bij de club al is. Verwacht jij nog een tweede ervaren jongen?
Nee, ik denk dat dat heel, heel moeilijk wordt als je ook zag hoe lastig en hoe lang het was om duurde om die Henderson deal natuurlijk financieel rond te maken. Ja, plus dat het natuurlijk, er zijn wel wat, er is wel behoorlijk interesse in wat spelers van Ajax, maar volgens mij staat niemand op dit moment ook echt te springen om Ajax te verlaten. Behalve misschien nog iemand als Roelie, die natuurlijk met een fors salaris op de bank zit. Misschien dat als hij vertrekt, dat je nog iets kan huren of zo. Maar anders zie ik het. Kijk, we kunnen niet in de boeken kijken, maar we weten wel dat de financiële situatie niet dusdanig is dat er nu heel makkelijk nog een ervaren man aan kan worden getrokken.
Nee, en je noemde het lijstje met blessures al op. De verwachting is natuurlijk wel dat we straks weer iets meer jongens van boven de 22 kunnen opstellen.
Ja.
Maar gisteren was het met maar 10 jongens, of met 10 jongens onder de 23 jaar, was natuurlijk een erg jonge ploeg, hè, wat er dan overblijft.
Ja, zeker. En toch ook weer dan dus Marta en Gooyer op de backs, wat natuurlijk heel erg jong en onervaren is. Sowieso die linkerflank, hè, met Marta en Forbes, nog niet heel veel vaker gezien in Ajax 1. Hoe beviel dat jou?
Kijk, Marta was natuurlijk weer erg ongelukkig. Hè? En de vorige keer hebben we hem enigszins gespaard door pas echt helemaal in de slotfase nog maar eventjes te noemen. Ja, ik denk, Ajax had gisteren 73% balbezit.
Ja, zoiets.
Ja, nou ja, dus op zich waren ze nog wel redelijk zuinig op de bal. Dan ben ik benieuwd, als je kijkt naar degene die het meeste balverlies heeft geleden, dan zou me niks verbazen als dat Marta is geweest. Want dat was wel af en toe erg slordig van zijn kant. Dan vond ik het van Gooyer en Forbes eigenlijk wel stukken beter.
Ja,
maar wat dat betreft begrijp ik nog steeds niet zo goed waarom de variant met Kaplan centraal achterin en Hato op linksback niet eventjes is uitgeprobeerd. Nee. Dat is dan, als ik een kritisch nootje zou moeten plaatsen van gisteravond voor Van het Schip, dan zou dat het eigenlijk zijn.
Enige wat je dan nog misschien kan bedenken is met dat op dat droge kunstgrasveld met die knieën van Kaplan, dat je dat risico dan niet wil nemen. Maar ja, ik wil dat ontzettend graag zien. En ik denk ook dat je naar kijkend richting PSV komende week, dat je daar ook eigenlijk mee zou moeten starten, toch?
Ja, lijkt me ook. Of je moet een kunstgreep uithalen dat je iets van 3-5-2 of zo gaat spelen om ons te verrassen. Maar ik vind deze ploeg ook niet het tactische vernuft of zo hebben. Of de rust in balbezit. Dat je dat soort grote kunstgrepen moet gaan uithalen. Dus ik ben het met je eens. Denk je, hoe groot is die kans dat zoiets gaat gebeuren, verwacht jij?
Nou ja, ik persoonlijk zou daar geen moment over twijfelen als ik de trainer zou zijn. Want ziet met deze achterhoede, dat is gewoon zelfmoord tegen het kaliber ploegen van PSV.
Ja.
En het werd ook natuurlijk gisteravond weer duidelijk in aanloop naar die 1-0 van Hoornkamp, hoe Ajax daar kinderlijk eenvoudig wordt weggespeeld op de voor Ajax linkerflank. En uiteindelijk ging het natuurlijk veel over Hato, hè, die Hoornkamp eigenlijk die zich in de luren laat leggen met een duwtje en een slimme loopactie, waardoor die in één keer vrij voor Ramai staat. Maar ja, er gaat wel aan vooraf dat Ajax gewoon in principe een prima uitgangspositie heeft om daar druk te geven, hoog op het veld. En dat het voornamelijk Marta is die zich, die zich laat verleiden om onnodig daar door te stappen, waardoor de rechtsback van Heracles gelijk 3 man kan passeren en het hele veld open komt te liggen. En ja, dat soort capriolen hoef je tegen PSV natuurlijk al helemaal niet uit te halen. Want dan sta je binnen een half uur met 0-3 achter, denk ik.
Ja, en ik zit er dan naar te kijken. En dan denk ik voor zo'n jongen ook, dat hij is natuurlijk nog niet zo lang linksback. In hoeverre kun je het hem kwalijk nemen? Want het lijkt me echt wel een moeilijke positie voor zo'n jongen. Met alle shit die hij over zich heen krijgt dan.
Ik neem hem niks kwalijk voor persoonlijk. Want ik zie ook gewoon heel duidelijk dat hij op dit moment niet beter kan. En ik geloof echt wel dat hij een eredivisie-back kan worden, zeg maar, eredivisie-niveau. Maar op dit moment is hij dat gewoon niet. Zo simpel is het.
Ja, het ideale scenario zou dan misschien nog zijn dat hij verhuurd zou kunnen worden aan een ploeg. En dat er een steady linksback komt die misschien gewoon de basisklant is. En Sosa is toch, die kwakkelt toch wel vrij vaak met zijn fysiek. Heeft hij ook de afgelopen jaren veel blessures gehad. Zou jij dat dan ook als ideaal scenario zien? Want Taliafico wordt natuurlijk toch nog wel steeds veel omgespeekt, zonder dat het concreet lijkt te zijn. Maar zou dat voor jou een ideale optie dan zijn?
Vanuit Ajax supporters hart zeg je natuurlijk gelijk ja. Alleen ik denk dat we ook wel realistisch moeten zijn dat hij in zijn laatste seizoen voetballend ook niet echt overhield op de linksback positie. Toen was het ook weer vaak heel ongecontroleerd en druistig. Neem niet weg dat je ook al voor het stukje mentaliteit in de ploeg en altijd iemand die met het mes tussen de tanden het veld betreedt, dat zou je nu natuurlijk wel uitstekend kunnen gebruiken. En ik denk dat als Taliafico terug zou komen, waar op dit moment inderdaad helemaal niet concreet sprake van is, dan is hij natuurlijk wel gelijk de onbetwiste basiskracht op linksback. En dan ook van een fitte Sosa zal hij dan niet heel veel last hebben, denk ik.
Nee, ja. Hey, met mes op de tanden, Tahirovic werd gisteren wel geroemd op een aantal balveroveringen. Wat vond je van zijn rol gisteravond?
Nou ja, het viel me, eindelijk viel hij me weer een keer positief mee. En dat had ook denk ik heel erg te maken met gewoon de opstelling van Heracles, die dus best wel compact op eigen helft wilde spelen. Althans, dat probeerden ze. Maar eigenlijk constant waren er wel één of twee mensen van Ajax gewoon vrij in de as. Waar een belangrijke rol voor Linsson natuurlijk ook weer was, die daar ontzettend waardevol mee was. Nou, Berghuis voelde zich iets vrijer denk ik dan de afgelopen weken. Die nog meer ging zwerven en daardoor ook op gevaarlijke plekken opdook. Maar datzelfde gold eigenlijk een beetje voor Tahirovic, die in mijn ogen niet superveel anders deed dan in andere wedstrijden. Want het was niet dat hij nu opeens op hele hoge intensiteit zich constant aan het vrijlopen was. Alleen door zich eventjes heel gemakkelijk uit te laten zakken of een stapje naar links, een stapje naar rechts, kon die al vrij worden. En vervolgens zie je dat, ja, dat hebben we ook al vaker gezegd, met ruimte is het een prima speler. Als hij die bal kan aannemen, kan draaien, dan heeft hij een redelijke trap in zijn benen om het spel te kunnen verplaatsen. Nou, ook een prima inzicht. Die assist op de 1-1 van Brobby is natuurlijk klasse, die ook uit zo'n soort situatie voorkomt. Ja, wat niet per se een super makkelijke bal is om te geven, dat kan hij wel. Maar ja, we hebben ook al vaker gezien van zodra de ruimtes kleiner worden, als de tegenstander het kleiner maakt, ja, dan komt hij er natuurlijk ontzettend lastig uit. Maar ja, hoe vond jij hem gisteren? Want best wel veel positieve reacties op zijn spel.
Ja, hetzelfde. Het viel me wel op, hè, dat hij vaak toch wel ertussen zat en belangrijk was met balveroveringen. Zeker omdat we wel eens eerder hebben gezegd van, hè, het is een jongen die vroeger in de spits heeft gespeeld. Dus ja, is het nou al een 6? Dan zijn dat wel mooie dingen om te zien. Maar er was gisteren ook de man met de meeste progressieve passes, geloof ik, van de Ajax-kant. Maar dit is die kanttekening die je inderdaad terecht plaatst. Dat is wel omdat hij waarschijnlijk weinig onder druk werd gezet. En dat is natuurlijk de vraag of hij de stap kan maken naar een speler die dat ook kan als hij wel onder druk wordt gezet. En dat, denk jij dat het zo'n speler gaat worden die dat daar dan ook mee om kan gaan?
Ik op termijn wel, omdat ik er wel in geloof dat ik wel zijn potentie zie en inderdaad in de wetenschap dat hij nog niet zijn hele leven op het middenveld speelt. Anders had ik er een stuk minder vertrouwen in gehad. Maar ik vraag me wel in alle eerlijkheid af of dat bij Ajax gaat zijn. Zeker als Henderson vanaf volgende week in de ploeg komt. Nou, alle concurrentie die met Silvano Vos en Branko van der Bomen, Manswerk, in de komende weken nog stuk voor stuk terug gaan komen. Ja, dan is het denk ik voor hem heel erg lastig om daar nog een keer tussen te komen. Ook omdat hij bijvoorbeeld, als je hem echt op 8 zou laten spelen, vind ik dat hij nog wel iets van wendbaarheid mist. En ook een dribbel om daar iets mee te kunnen forceren.
Vooral dat. Dan mag je wel iemand hebben die ook een mannetje kan passeren. Hè? Dat is toch wel wat er vaak nog ontbreekt bij Ajax dit seizoen op het middenveld.
Ja, ja.
Hey, je noemde Linsson al even terecht, die heb je geprezen. Ik moet zeggen, die eerste 50 minuten vond ik hem toch nog wel wat anoniem oog. Kan jij uitleggen waar dan zijn grote waarde in zit in zo'n fase? Dat hij toch weinig aan de bal komt, maar waarom is hij dan toch zo belangrijk?
Ja, nou, hij doet eigenlijk iets wat niet per se ook in statistieken is te vangen. Want inderdaad, hij heeft super weinig balcontacten. Nou, in zijn passing is het allemaal niet zo denderend. Maar constant is hij onderweg. En ja, daar hebben zeker Brobby en Berghuis profiteren daarvan in die zone, zeg maar, rondom Brobby. Hij beweegt ook best wel vaak gewoon weg van de bal. Wat voor middenvelders een beetje atypische beweging is. Omdat veel middenvelders natuurlijk toch een stukje balverliefd zijn en die bal het liefst in hun voeten hebben om het spel te gaan maken. Maar Linsson herkent precies, eigenlijk lijkt het alsof hij gewoon 3 stappen vooruit denkt. Hij weet precies van, als ik hier wegloop, gaat mijn tegenstander dit doen, waardoor er ruimte komt voor die bal. En op die bal kan hij dan alweer anticiperen. En dat vind ik wel echt een mooie kwaliteit. Neem niet weg dat ik ook hoop dat hij in balbezit nog een stapje erbij kan zetten, wat denk ik ook wel nodig is om echt de onbetwiste nummer 10 van Ajax te worden.
Dat is wel leuk wat hij er zelf over zegt. Hè? Want hij zegt zelf van, ik denk dat het wel meer gaat komen, maar op dit moment heeft de ploeg dit nodig. Dat zegt hij dus ook gewoon zelf. Wat is er dan eigenlijk nodig om hem meer in zo'n rol te krijgen, denk je, aan de bal?
meer dynamiek ook van andere spelers. Dus bijvoorbeeld een buitenspeler met diepgang, dat ontbreekt er nu heel erg aan. Nou, we zien hoe waardevol Brobbey natuurlijk is, ook met zijn die zowel zich kan laten uitzakken als in de diepte. Taylor, die ik daar ook weer steeds beter in vind komen, nu ja, eigenlijk Brobbey zich zo dusdanig als kapstok weer aandient, dat Taylor er ook iets meer onder kan komen en er overheen kan klappen. Maar het is natuurlijk nog te weinig en dat hebben we ook al vaak genoeg benoemd. Het positiespel van Ajax is te statisch. En dat vond ik gisteravond tegen Heracles ook weer het geval. Waar je dus inderdaad ontzettend veel balbezit hebt. En je eigenlijk niet echt een stroopbreed in de weg wordt gelegd door Heracles. Dat best wel veel ruimtes dus geeft. Ja, dan is het toch te weinig flitsen. Dat Ajax er echt op flitsende wijze doorheen komt. Dus ik denk dat Linson daar nog in geholpen zou kunnen worden. Als hij niet constant de enige is die ruimtes moet trekken. En iemand anders dat vaker doet. Dan kan hij natuurlijk ook aan de bal meer profileren. Ik denk dat het vooral daarin zit.
Ja.
Maar, dan eventjes naar die goal van Brobbey. Dus we noemen net al de assist van Tahirovic die fraai was. Het antwoord van Brobbey dus ook snel. Ik denk dat het ook wel belangrijk was in die wedstrijd. Hè? Want eigenlijk die goal van Heracles kwam natuurlijk redelijk uit het niets. Als Ajax dan lang moest blijven zoeken naar die 1-1, dan had het nog wel eens een heel vervelende avond kunnen worden, denk je?
Ja, zeker. En je had de controle, ook al voor die tegengoal. Dus dat zag er allemaal niet zo heel slecht uit. En ondanks dat ik het helemaal met je eens ben dat er te weinig flitsen waren. Nou, en hier was die flits dan. En dan we hadden het de vorige week volgens mij al over, hè, dat het goal groter lijkt te zijn op dit moment voor Brobbey. Nou, dat zie je dan op zo'n moment. Dan schiet hem er vol vertrouwen in. En dan kun je gaan bouwen aan een voorsprong. En dat was heel welkom in die fase.
Ja, absoluut. Ja, waanzinnige goal die eigenlijk een beetje ondersneeuwt. Omdat zijn tweede goal natuurlijk misschien nog mooier is. Maar ik vond deze technisch net zo knap hoor. Weer sterk in dat duel, draaien. En dan vanuit de draai een bal met zoveel kracht in het doel nog kunnen jagen. Dat is wel, uitzonderlijke klasse verraadt dat wel, toch?
Nou, zeker. En juist omdat hij die draai moest maken, was deze denk ik technisch moeilijker dan die tweede goal. Het ziet er allemaal wat mooier uit, misschien die tweede. Maar ja ik denk dat die eerste moeilijker was.
Ja dan uiteindelijk, je zegt al, kan Ajax weer de voorsprong gaan uitbouwen. Dat gebeurt vrij snel na de rust. Kan jij die goals even beschrijven? Want dat was een flitsende aanval.
Dat was een flitsende aanval, zeker. Linson natuurlijk, die heeft eigenlijk voor iemand op zijn positie een beetje misschien nog te weinig assist. Hè? Dat is dan ook dat stukje wat we dan nog missen in zijn spel. Ja, die gaf natuurlijk uiteindelijk mooi de bal mee aan Berghuis, die hem dan heel rustig in de verre hoek plaatste. Ik moet zeggen dat ik Berghuis de eerste 20 minuten ook nog niet zo heel denderend vond ogen. Hij had een paar keer slordig balverlies, maar daarna groeide die, werd hij ook echt belangrijk. Hè? En in die tweede helft helemaal, nam die Ajax af en toe op sleeptouw. En hier was hij ontzettend belangrijk met pas de derde goal van het seizoen. Maar dit levert je uiteindelijk punten op. Dus,
ja, hele belangrijke treffer. En wat ik daar ook echt klasse aan vond, die handelingssnelheid van Linson, hè, in de kleine ruimte. Ja. Want dat maakt de goal eigenlijk. Aannemen, spelen, tik-tak. Ja.
Maar dat is dus waar we het net ook over hadden. Dat hoop je nog vaker te gaan zien van Linson. En iets wat hij natuurlijk uiteindelijk, en dat zullen we straks nog even over hebben, bij de vierde Ajax goal ook fantastisch deed.
Ja.
Dus dat was iets wat volledig op zijn konto te schrijven viel.
Ja, 2 minuten later ze maakt Brobbey de marge nog ruimer. Na toch wel mistassen in die Heracles defensie. Het wordt uiteindelijk een assist van Hato, maar had de verdediging wel meer mee mogen doen. Hè?
Ja, dat is dan iemand voor wie coördinatie en wendbaarheid niet altijd even goed samen gaan waarschijnlijk.
Ja.
Maar goed, dan nog. Ik bedoel, we hebben Brobbey vaak zat 1-op-1 met een keeper gezien. En dan was het hem net niet. En nu ook weer, hij jast die bal er dan in één keer in. Als hij zo doorgaat, hè, en het straks ook nog op de EK nog wat kan laten zien. Ja, dan ben ik benieuwd of hij genoeg geleerd heeft van vroeger om die stap toch nog even een jaartje uit te stellen. Waar we het ook vorige week al over hadden. Ja. Want hij begint nu toch wel serieuze dingen te laten zien natuurlijk. Hè, qua cijfers.
Ja, hij staat nu op 13 goals volgens mij. Hoeveel denk je dat hij kan eindigen in de Eredivisie?
Nou ja, we hebben nog 15 wedstrijden te gaan. Als hij dit moyenne gaat vasthouden, dan moet je 25 goals, is niet onrealistisch dan. Dus,
Nee, denk ik ook. Ja, dan Hato. We hebben hem natuurlijk bijna wekelijks als een van de lichtpuntjes genoemd. Gisteravond zag hier dus bij die 1-0 niet top uit. Nog wel een aantal andere momentjes. En ook bij die 2-3 uiteindelijk van invaller Mario Engels. Die bal die een beetje onfortuinlijk van richting wordt veranderd. Had Ajax daar nog iets meer mee kunnen doen? Want het blijft wel kwetsbaar ook met gewoon een simpele lange bal van achteruit. En dat één speler zo gevaarlijk kan worden
geweest. Hij is veel te simpel natuurlijk. Het was ook een beetje knullig hoe Gooyer die bal daar verspeelde. Maar, ja. En dat is het, die knullige moment. Nu ook weer 2 tegengoals. Ja, als je straks echt wat wil laten zien in de Conference League, of je wil dat gat met Twente en AZ, wat je behoorlijk aan het dichten bent natuurlijk nu. Wil je ze straks voorbij gaan, dan denk ik dat dit soort foutjes er wel uit moeten. Want dat zag bij Vlagen toch nog wel uit als een derde klasser op zaterdagniveau.
Ja, helaas wel, ja. En ik denk dat in balbezit zie je nu toch wel weer steeds meer vastigheden erin komen. Nou, neemt het vertrouwen ook toe. Dus ik denk dat dat ook wel mee te maken heeft dat eigenlijk iets meer op zeker speelt. Hè? Dus iets minder risico. Ja. Dat leidt er ook toe dat het af en toe een beetje gebrei is. Hè? Van back naar back. En ja, niet op het allerhoogste tempo. Maar als je een paar van dat soort wedstrijden, zeg maar, elke keer een stapje erbovenop kan doen, wat nu wel gebeurt, dan zie je dat IJs die goals echt wel vrij makkelijk toch aan het maken is de laatste weken. Maar die groei zie je nog in het verdedigen nog veel te weinig terug. Hè?
Ja, en daarom, ik hoop uiteindelijk dat als je wel met een bezetting van Hato, Kaplan, Soetalo en Rens kan spelen, met Henderson daarvoor, die andere jongens toch ook weer wat meer op scherp zetten. Hè? Met de extra kilometers die door de ploeg worden gemaakt door jongens als Lindson, die in zijn eentje dit seizoen al goed is geweest voor 13 balheroveringen op het laatste derde van het veld. Je verwacht eigenlijk dat soort dingen dan misschien voor zou moeten zorgen dat je minder tegengoals gaat krijgen, denk je ook niet?
Ja, precies, precies. En ik denk dat die viermans achterhoede, zoals jij hem net noemt, dat ook je in balbezit super erg kan helpen. Want dan kunnen Hato en Rens, of een van de twee, kunnen eigenlijk meer vanuit de back op die 6 positie uitkomen. Waarmee je Henderson, die van nature waarschijnlijk, of van origine dan meer op de 6 gaat starten, ook de ruimte geeft om zijn loopvermogen wel te etaleren. Zoals hij daar bij Liverpool natuurlijk ontzettend succesvol mee is geweest. En als je Henderson op 6 gaat zetten met Marta en Gooyer, om het even zo te zeggen, waar gewoon twee onbetrouwbare backs, waar ik in Gooyer overigens veel potentie in zie, en die doet het echt redelijk voor een speler die ook toch met relatief weinig jong Ajax ervaring nu in één keer voor de Leeuwen wordt gegooid. Maar dan ga je Henderson ook niet in zijn kracht kunnen brengen als 6. En ik denk dat als je Hato en Rens en dan misschien Kaplan, Soetalo, dan heb je en verdedigende stabiliteit. Je hebt eigenlijk ook 3, maar zeker misschien 4 pasers achterin wat kan helpen. En het zijn dus niet backs die constant de hele tijd weg zijn, maar meer vanuit die backrol naar het middenveld kunnen komen. Dus ik hoop dat gaat gebeuren. En ik denk ook, ondanks dat Kaplan dan nu in Ajax 1 nog niet heeft gespeeld, hij traint al maanden inmiddels weer mee. Je hebt nu ook gewoon een volle week om te trainen richting PSV. Ja, het zou niet onrealistisch moeten zijn om dan hem daar gewoon te laten starten, toch, in die wedstrijd?
Nee, lijkt mij ook niet. Maar wij zien natuurlijk die jongens niet elke dag. Je hoort alleen wat verhalen, dat mensen toch wel onder de indruk zijn van hoe hij traint. Ja. En op basis daarvan zeg je van kom op, die keuze lijkt me niet zo heel moeilijk. Zeker niet als je Marta gisteren ook weer bezig ziet. Ja. Nee, dan lijkt me dit toch wel waar je naartoe moet als ploeg.
Ja, fijn. Het geeft Ajax dus weer opties die ook in de komende weken waarschijnlijk zal die ziekenboeg wel weer meer leegstromen. Want het is nu ook wel karig. Hè? Er werd door de commentator van ESPN dan gezegd van het schip wacht wel lang met wisselen. Maar dan ga je naar die bank kijken en dan denk je ook eigenlijk van wie had hij eerder moeten brengen dan?
Maar dat zegt hij zelf ook. Hè? Hij zegt ik kijk naast me op de bank en dan denk ik ook ja. Maar goed, dan gaat hij er denk ik nog wel aan voorbij. En misschien moet dat eens een keer op een persconferentie gevraagd worden van waarom probeer je dan niet Kaplan eens uit? Maar ja. ik verwacht misschien wel dat kunstgras argument waar jij de straks noemde, dat een overweging geweest is gisteravond.
Ja, wat dat betreft kwam deze wedstrijd heel slecht uit. Hè? Als je nu bijvoorbeeld gisteravond tegen RKC thuis had gespeeld en na een half uur sta je 1-3 of 3-1 voor, dan kan je Kaplan natuurlijk goed ritme laten.
Maar dat is dus juist waarom ik vorige week eigenlijk wel had verwacht dat ze het toen wel hadden uitgeprobeerd. Ja. En toen had ik die vraag eigenlijk wel logisch gevonden aan Van het Schip, maar ik heb hem niet voorbij zien komen. Ik weet niet of jij dat wel hebt gezien, maar
nee, niks over gehoord. Nee. En bijvoorbeeld iemand als Fitz Jim, die dus ja, door met toch redelijk wat bombarie en ook een flinke som geld, hè, volgens mij een ton, heeft Ajax moeten betalen om hem terug te halen. Ja, nog geen minuut in actie gekomen. Dat is wel iemand die je op zo'n droog kunstgrasveld misschien nog wel 20 minuutjes had kunnen laten invallen, toch? Om even weer iets meer tempo in het positiespel te krijgen.
Ja, dat denk ik ook. Zonder hem nou een demo in te schrijven. Dit is gewoon een fijne jongen die lekker kan meevoetballen. Maar ja. Kijk, als hij onbetwiste basisspeler was geweest bij Excelsior, was de overweging misschien ook wel weer wat anders geweest.
Ja. Ja, het is lastig. Hè? Ik heb dat nog eens terug zitten zoeken. En hij heeft een beetje pech gehad dat hij volgens mij al vrij snel daar geblesseerd raakte. Dus toen stond de ploeg. Toen uiteindelijk kwam hij in de ploeg, was hij 3 wedstrijden basisspeler, raakte hij weer geblesseerd. Dus ja, eigenlijk voor hem is het ook, het is gewoon niet goed dat Ajax hem heeft teruggehaald. En ja, we hadden het er natuurlijk in die winterstop al over. Een beetje op app van, ja, is dit nou nodig? Want we weten dat Vos terugkomt, Van de Bomen terugkomt, Manswerk terugkomt. Ja, dan heb je straks weer 6-7 opties voor 2 posities. Ik snap dat de nood op dat eerste moment hoog was. Maar Ajax kan toch ook wel de inschatting maken dat je 3 weken later dat die problemen zijn opgelost.
Ja, dat lijkt mij ook. En ik weet ook niet wat uiteindelijk het beslissende argument is geweest om hiertoe over te gaan. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n jongen misschien zelf ergens ligt ook nog wel baald. Want de kans op speeltijd was toch wel groter geweest bij Excelsior, denk ik. Maar,
en ik denk als hij gewoon lekker dat trainingskamp had kunnen meemaken in de winter, dan had hij ook wel weer een serieuze gooi daarna een basisplek kunnen doen. En we hebben vorig jaar bijvoorbeeld aan Salah Eddin bij Twente gezien, die ook de eerste seizoen zelf grotendeels op de bank zat, maar toch aan het einde van het seizoen gewoon een van de dragende spelers daar was. Dat je ook die jongens, ondanks dat ze dan van Ajax komen, hebben soms eventjes de tijd nodig om toch aan een seizoen lang Eredivisie te moeten wennen. En ja, ik denk dat Ajax hem nu met deze move best wel stagneert in zijn ontwikkeling.
Ja, denk ik ook. Het is wel een ander smaakje. Hè? Het is nog wel iemand die op zich nog wel een klein beetje een mannetje kan passeren op het middenveld.
Zeker, zeker. Ja.
Heel senang aan de bal. Dat ziet er ook allemaal altijd wel mooi uit. Maar hij heeft nou echt nog wel wat stappen te maken qua body en initiatief misschien ook wel aan de bal. Ja. Dus jammer dat hij die meters nu niet elders kan maken.
Nee. Ja, dan ook nog even een laatste naam die ik nog wilde uitlichten. Kaloko, voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Heeft natuurlijk ook te maken met al die fysieke problemen. En Missehooi, die zolang hij niet verlengt, niet meer bij Ajax 1 in beeld is. Jij hebt hem denk ik ook in de jeugd heel veel zien spelen. Het etiket, zeg maar, echt absoluut toptalent buiten categorie. Dat is hij de afgelopen jaren wel een beetje verloren. Hè? Ja, zeg maar, een speler die in onder 15, onder 16 nog was.
Ja, en ik vind toch nog steeds dat je daar ook niet helemaal van kan spreken dat hij toen op die leeftijd dat etiket misschien wel had. Ja, ik denk dan soms nog wel eens een beetje in sterren. Dan denk ik, oké, wat hij toen liet zien was misschien 4 sterren waardig en 5 is dan het hoogst. Maar ja. het was ook niet zoals een Nouri of een Van de Beek dat liet te zien op die leeftijd. Vond ik zelf, hè? Misschien dat jij er anders naar kijkt. Maar en op dit moment, ik denk dat hij niet het niveau heeft van een Babadi of een Missehooi. Maar nee. Het is naar die jongens toe ook wel weer een goed signaal, hè, dat Kaloko dan nu die leegte opvult. En ik zou het leuk vinden als die jongen uiteindelijk wat kansen krijgt. Wie weet waar het schipster aan.
Ja, ik vond hem in dat corona-seizoen dat hij volgens mij topscorer werd van de jeugdopleiding met 25 goals als buitenspeler. Toen vond ik hem wel echt weergaloos. Dan maakte hij echt solo doelpunten, dat hij 4 man passeert. Ja. Snelheid, zuivere trap. Maar daarna is hij best wel gaan groeien en heeft hij best wel veel problemen gehad. Ook met zijn knieën en gewrichten en dat soort dingen. En volgens mij, mijn optiek, is hij ook best wel wat snelheid verloren ten opzichte van die speler die voor die groeispurt was. En ja, ik weet niet, hij loopt ook niet heel verfijnd of zo, hè? Nee. Best wel moeilijk oog dat soms.
Nee, dat klopt. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Hij moet natuurlijk gewoon eigenlijk eerst nog gewoon meters gaan maken bij jonge Ajax. En daar überhaupt iets van laten zien. Ik bedoel, Missehooi heeft dat natuurlijk wel gedaan. Blijft wat dat betreft eeuwig zonde dat Missehooi in zijn begeleiding misschien toch niet helemaal goed geholpen wordt. Want, of andere dingen belangrijker vindt dan sportief perspectief. Want we hadden het er al over. Ja. Eigenlijk zag het er best wel mooi voor hem uit bij Ajax.
Ja, absoluut. En ik bedoel, hij wordt door Dave Vos bij jonge Ajax ook vaak nog op 8 gebruikt. Nou, dat is ook wel een plek waar je zou kunnen doorstoten natuurlijk. Op 10 ligt de ruimte, hangend op links ligt de ruimte. Dus ja, het is eigenlijk eeuwig zonde dat hij die krabbel niet in een eerder stadium ja, heeft gezet. Want dan was hij op dit moment, denk ik, de ideale 12e man voor Ajax. En dan had hij ook binnen een paar weken zomaar tot de basis 11 kunnen gaan behoren.
Ja, en hoe groot acht jij de kans nu nog dat hij nog alsnog tot één keer gaat komen met de huidige, met zijn nieuwe zaakwaarnemer?
Ja, die kans is wel fors afgenomen. Het is nog steeds absoluut niet uitgesloten. Dat geeft mij dan nog wel een beetje hoop. We hebben bijvoorbeeld vorig seizoen ook met Van Axel Dongen gezien, die ook pas in een heel laat stadium verlengde. Maar dat had toen ook wel de reden dat bijvoorbeeld Mislintat nog officieel moest beginnen. Nou, er geen duidelijkheid was over wie de nieuwe trainer werd. Dus ja, dat toen waren er meer factoren aan te dragen waarom het, zeg maar, logisch was dat een jong talent eventjes nog wacht met tekenen. Nu, ja, zou ik die eigenlijk niet echt meer zo goed kunnen bedenken. Ik bedoel, ik snap echt wel dat bijvoorbeeld ook dat hij aan het begin van dit seizoen gewoon nooit meetrainde bij Ajax 1. Ja, dat vind ik wel dingen die Ajax niet goed heeft aangepakt. Maar als hij nu ziet dat iemand als Gooyer, Banel regelmatig invalt, Linsson zich in een paar maanden gewoon in de basis heeft gespeeld. Ja, Missehooi is natuurlijk met afstand de meest getalenteerde van al die jongens. Dus dan hoop je dat er ook een stukje mentaliteit er gewoon een knop omgaat. En dat hij dat beseft en daar gewoon volop inzet.
Ja, toch? En een Babadi, zou je daar dan nog aan beginnen? Die toch wel een beetje dezelfde dingen laat zien bij PSV qua houding als Missehooi in de contractonderhandeling?
Ja, ik wil zeggen, het is een duur gokje natuurlijk als je hoort van tekengelden en salarissen die hij vraagt. Maar ja, ik vind dit soort echt exceptionele talenten wel altijd zulke gokjes waard. Aan de andere kant vind ik het ook ontzettend kwalijk, best wel onderbelicht gebleven, maar het vertrek van Stanis Idumbo Musambo.
Ja.
Dat in ander daglicht, als je een paar weken later dus Missehooi duidelijk is dat hij niet verlengt, dan is dat natuurlijk ook ongelooflijk dat je gewoon een van de grootste talenten van België, die staat er echt top op, heeft het bij Ajax vanaf het eerste moment fantastisch gedaan. Nu het laatste half jaar wat kleine blessures, waardoor hij in jong Ajax niet vol aan de bak is gekomen, maar dat is een talent die in principe, en ook internationaal, want dat blijkt ook wel met alle interesse die er voor hem was, die er gewoon bijna hetzelfde op staat als Missehooi. En ja, ik vraag me echt af wat je als Ajax aan het beleidsmatig ook aan het doen bent als je een jongen uit België haalt en 3 jaar later gewoon bijna dus gratis uit zijn contract laat lopen.
Ja, en ik ben ook benieuwd wat het ook daar weer de beweegredenen zijn geweest uiteindelijk voor hem. Het zal een stukje perspectief zijn geweest, maar als je dan zag dat hij meteen bij het eerste van Sevilla kon meetrainen.
Ja.
In zulke simpele dingen zit, dan moet het toch een plekje voor zo'n jongen vrij te maken zijn.
En dat gebeurt vaker. Hè. Kijk, ik vind ook dat zeker jongens als Idumbo en Missehooi, die moeten zich eerst gewoon weken in jong Ajax laten zien. Maar je kunt prima die gasten 4 dagen per week met Ajax 1 mee laten trainen. Ja. En dan een dag voor de wedstrijd zet je ze lekker bij jong.
Precies.
Daar hebben zij ook niet moeite mee. Alleen het gaat erom dat je bij Ajax dat gewoon best wel lang duurt. Ook in vergelijking tot vroeger, waar in de Frank de Boer tijden natuurlijk best wel vaak jongens van 16, 17 gewoon regelmatig al met het eerste meetrainden. Ja, dan maak je die stap ook wat kleiner. Want die is nu wel echt te groot aan het worden. En bijvoorbeeld ook vorig jaar kreeg Sontje Hansen gewoon het argument. Dat was ook een beetje de vraag van waarom hij dan niet meer meetrainde met Ajax 1. En dat werd gewoon gezegd dat het dan qua aantallen niet uitkwam. Ja. Door Schreuder onder andere. Ja, dan denk ik, dat is toch ook geen manager van grote talenten, zeg maar.
Nee, zou je hem dan nog, als je hem heel scherp zou moeten neerzetten, hè, als stelling, zou je dan nog kunnen zeggen dat de jong Ajax, hè, met de rol die zij hebben in de, ja, in de, toch in de, hoe noemen we het tegenwoordig, keukenkampioendivisie, dat soms ook wel een handicap is? Omdat je daar misschien dat dan als te groot podium ziet voor dit soort jongens?
Dat zou zeker kunnen. En ik bedoel, we kennen ook de verhalen van jonge Ajax die soms maar met 7 man op een trainingsveld staan. Ja. Omdat je toch met die onder 18, is veel spelers op de bank bij het eerste. Dus ja, dat is ook geen ideale situatie. Maar dat kunnen we dan nog weer verder terugvoeren met dat die selectie van jonge Ajax al 2 tot 3 jaar gewoon verwaarloosd is. Waarmee je ook dus het gevolg krijgt dat nu dat je zadelt jezelf eigenlijk op met die personele problemen doordat het selectiebeleid van jong Ajax al jarenlang is verwaarloosd.
Ja.
Maar goed, het is wel, wel interessant om een keer langer over verder te praten. Want het is nu in die wedstrijd iets, ze komen er toevallig op. Maar ja, valt ontzettend veel over te zeggen. En bijvoorbeeld in het geval van een Idumbo Musambo, het is best wel onderbelicht gebleven. Omdat ik denk dat toch veel Ajax-supporters hem misschien in de jeugd niet genoeg hebben zien spelen. Maar ja, dat is echt een waanzinnig talent.
Ja, dus mooie loop ook, hè? Mooie houding. Ik hou daar altijd van dat soort spelers. Ja, technisch absoluut. Echt heel goed. Dus jammer dat hij, dat hij is vertrokken.
Ja, absoluut. Absoluut. Nou ja, voor nu nog eventjes naar het wedstrijdwoord. Er waren weer een aantal mooie inzendingen. Iemand die Chavirovic, dus Tahirovic vergeleken met Chavi. Nou, dat leek ons wel iets te veel van het goede, hè, ondanks dat het een hoopvol optreden van hem was. Maar de winnaar is Pascal, die kwam met koesteren op kunstgras. En dat heeft ook wat te maken dat hij daar toch de afgelopen jaren niet veel heeft gewonnen. Hè.
Nee, in die zin kun je ook nog zeggen, hè, we hebben nu drie wedstrijden gehad na de winterstop. En Go Ahead, die win je dan. En bij Heracles win je ook. Nou, dat zijn wedstrijden die je de afgelopen seizoenen niet zo makkelijk won. Dus eigenlijk heel knap. Dat ze wat dat betreft hebben laten zien.
Ja, ja, helemaal eens. Nou ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze wedstrijdeditie. Volgend weekend spreken wij elkaar natuurlijk na PSV, hè, op de zaterdagavond. Ja. Niet heel vaak dat die wedstrijd op zaterdagavond wordt gespeeld, in mijn herinnering. Ik vind het altijd wel wat hebben. Zo zaterdagavond volle bak.
Ja, zeker. En dan het heeft toch nog net even iets meer een Europa Cup gevoel dan, hè?
Ja. Ja, ja, precies, precies. Nee, dus dat. En dan woensdag is er natuurlijk nog een reguliere aflevering die ook veel gaat voorbeschouwen op die topper. En natuurlijk gaat terugblikken op de pot tegen Heracles. En verder goed voor de mensen om te weten dat we komende week ook met een nieuwe Pijltje en Pionnetjes verschijnen over Brian Brobbey. Die zich natuurlijk uitstekend aan het ontwikkelen is en tot een heel complete spits. En dat gaan we weer eens uitlichten, dus Kevin en ik, in die aflevering van Pijltjes en Pionnetjes. Jan, voor nu dankjewel. Ja, goed weekend nog en we spreken elkaar snel weer. En luisteraars, bedankt voor het luisteren.
Let's go, Ajax.